Goedemorgen. Ja, met die twee microfoons moet ik altijd denken aan Balkenende die een regeringsverklaring gaat afleggen. Kan het niet. Het blijft iets geks, maar het is fijn dat het gebeurt. En dat brengt me gelijk dan over de eerste schroom heen om te gaan praten. Ik zou het eigenlijk willen hebben over één regel in de tekst waarvan ik hoop dat we vanmiddag gaan zingen, Palmer. De Sutra van Kuan Yin. Klopt dat?
Ja, dat is goed. Ja.
Is dat goed? Nou, dat was een duidelijk antwoord. Ja. Oké. Okay. Over één regel. Misschien de regel die het meest vragen oproept. Of het verst van ons afstaat. Want de meeste beelden die gebruikt worden in het tweede deel van die sutra, die zijn ons wel vertrouwd. Hè? Of het nou Boeddha is, of een monnik, of een kind, of een oude, of een non. Of Christus, of de moeder gods, of engelen, of duivelen, of atheïsten. Dat is allemaal wat te plaatsen. En heiligen enzovoort. En mislukte. Maar er staat ook één regel in over de Shekhinah uit de Joodse mystiek. En dat drijft er zo ineens in dat je denkt, waarom is dat erbij? Allereerst, die Sutra van Kuan Yin, zoals wij die zingen, de naam is niet helemaal goed. Het is een stuk uit een van de belangrijkste sutra's uit het Mahayana boeddhisme. Die in alle richtingen van het Mahayana boeddhisme voorkomt. En het is de Lotus Sutra. Ik noem het maar even voor degenen die dat ooit gelezen hebben. En die denken, wat moeten we met die Sutra van Kuan Yin? Maar nogmaals, die wordt in alle kloosters van de Mahayana, ook van de Zen, ook in China, Korea, Japan, dagelijks gezongen. En daarnaast nog bij heel veel gelegenheden. Maar in de oorspronkelijke tekst wordt gezegd, als iemand gered kan worden door, en dan wordt de hele santekraam opgenoemd van de toen, in die tijd, toen het geschreven werd, in India bestaande goden en godinnen en allerlei toestanden, allerlei halfgoden, demonen, alles werd opgenoemd, een hele rij. En dat zegt ons niks in het Westen. Allerlei. En ik heb maar geprobeerd dat eigentijds te maken door het zo te vertalen en archetypen te noemen, beelden uit onze westerse, uit in elk geval onze wereld, op het ogenblik en onze religies. En ook al omdat ik vanaf mijn eerste ontmoetingen met het Zen-boeddhisme, met Masao Abe en de teksten van Isamatsu, meteen geconfronteerd werd met dat hij altijd zei, de nood van de dialoog, of van de ontmoeting, dialoog is ook zo'n woord, van ontmoeting met andere religies, met heel de wereld. En in mijn boekje Kloppen waar geen poort is, kunt u daarover lezen. Mutual inquiry in de ruimste zin. Samen de vraag stellen. Niet samen duidelijk formuleren, maar die vraag stellen. En luisteren naar elkaar. Of van hart tot hart, hoe je dat ook moet noemen. Maar die term mutual inquiry gebruikt hij met name over die wereldwijde, dat luisteren naar andere religies. Wat overal leeft. En dan? Meteen een van de teksten die Masao Abe mij meegaf in 1971 of 72, misschien was het het tweede jaar, weet ik niet meer. En dat is iets wat hij later heeft uitgewerkt. maar waar hij ooit ook in Brussel over gesproken heeft. En ik heb dat aangehaald in mijn boek Meer dan een mens kan doen, omdat ik dat zo indrukwekkend vond. Misschien zijn er een paar bij die dat meegemaakt hebben. Ik weet, Fernanda, was jij daarbij? Hallo? Is ze er niet? Zo komt de aap uit de boom. In elk geval was dat een heel bewogen lezing. En dat ging, de titel was Kenotic God. God die zich ontledigt. God die afdaalt. God die alles aflegt wat God is. En zo volledig deelt in de schepping. En u weet misschien dat, dat heb ik beschreven in elk geval in mijn boek. En ik heb het ook vaak genoemd. Dat hij dan als voorbeeld, en in de lezing in Brussel was dat op uitdaging van een katholiek theoloog. Die zei van, ja, al die boeddhistische taal, ik kan er niks mee. Kunt u dat niet in een christelijke taal duidelijker maken? En toen zei hij, ja, met die brief van Paulus aan de Filippenzen. Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn zoon mens liet worden en liet lijden en liet sterven. Dat de dood aan het kruis opdat velen met hem zouden verrijzen. Maar voor mij, of voor een boeddhist, zei hij, sorry voor dat etiket, vanuit het Mahayana-boeddhisme, en dat zal ik nooit vergeten, is die afdaling zo totaal, zo diep, zo grenzeloos, dat heel de godheid, niet alleen die zoon, alles, bij wijze van spreken, zich ontledigt in de schepping. Het is maar een taal, het is maar een woord. En ik zal dadelijk uitleggen waarom dat zo belangrijk is. En hij zei er iets bij. En dat schreef hij ook later. Als God liefde is, kan hij niet ook nog een beetje erbuiten blijven. Dan is dat totaal. Daar kunnen wij ons niet eens voorstellen. Later in een discussie sprak hij in verband daarmee ook over diezelfde expressie in de Joodse religie. De leidende dienaar van Yahweh uit de profeet Jesaja. De leidende dienaar van Yahweh die afdaling, die ontlediging ook tot in de diepste donkerte gaat opdat er verrijzenis is. Opstanding, opdat er vergoddelijk is. Of wat dan ook, vergoddelijking. En dat wordt later uitgewerkt in een van de grote werken van Marcel Abbé. Daarom noem ik het het excuus dat het allemaal zo wetenschappelijk klinkt, maar dat is ook een niveau waarin die ontmoeting plaatsvindt. En dat is ook belangrijk. Al is het maar één stuk. Dat hoop ik dadelijk te laten zien, dat dit tegelijk heel dicht bij ons ook kan gebeuren. En dat wij daar ook naar kunnen luisteren. Juist in verband met die regel uit de Sutra van Kuan Yin. En dat boek dat heet ook Kenotic God, Kenotic Christ, maar het gaat daar ook over de dialoog met de Joodse religie. Die een beetje normaal buiten ons blikveld valt. En daarom wil ik daar toch iets over zeggen, ook omdat het mij persoonlijk raakt, misschien omdat ik vroeg al de boeken van Elie Wiesel las. Of, daar zal ik dadelijk over beginnen, omdat toen ik, dat is precies 50 jaar geleden, 1958, toen ik begon met mijn doctoraat bij Han Fortman, waarover dadelijk, want die zei dezelfde dingen die Marcel Abbé zei, met een heel andere taal, die wist, toen was ik nog helemaal niet op de hoogte wat in het boeddhisme gebeurde. Maar die zei zoveel van dezelfde dingen die ik later vond in dat boek, over kenotic God, dat ontledigen. En wat mij zo trof in dat boek, dat was de dialoog. De dialoog over met de Joodse religie, met vooraanstaande rabbies op een internationale conferentie. Onder andere over Auschwitz en het hele lijden van het Joodse volk en de betekenis van die lijdende dienaar. En ik zal nooit vergeten hoe deemoedig en klein en onwetend, want dat zegt hij, dat zegt maar zo Abbé, ik kan gewoon niet weten, ik heb dat niet meegemaakt, ik kan dat niet weten. Ik kan over mijn eigen leven praten, maar ik kan alleen mijn handen vouwen en luisteren naar u. Luisteren naar uw roepen, zoals van Job, uit uw traditie, over uw lijden. En ik geef toe, bekritiseer mij als ik dingen zeg die fout zijn, die voor u niet duidelijk zijn. Alsjeblieft, bekritiseer mij, want ik kan het niet genoeg zien hoe ernstig en hoe diep dat is. Maar, zegt hij, ik zou opnieuw willen benadrukken, wat hij dan zei op die conferentie in Brussel, dat als God liefde is, die ontlediging zo totaal is. Zo totaal dat, laat ik het een beetje plat zeggen, dat er niets van dat goddelijke overblijft, tenzij in de schepping zelf, in de werkelijkheid, in ons mensen, in al die brokstukken. En dan formuleert Marcel Abbé heel voorzichtig zijn kritiek op, zowel in het Jodendom als in het Christendom, dat beeld van een God die zo gescheiden is van onze werkelijkheid, zo transcendent, zo totaal anders, der ganz andere, zo van bijvoorbeeld de theoloog Karl Barth. En dat bevestigt hij tegelijk, het is waar, de diepste werkelijkheid is ganz anders, is onkenbaar, is onpeilbaar. We hebben een vermoeden, allereerst dat het met liefde te maken heeft, met ontlediging, grenzeloos. Maar houd het niet in een gevaar, alleen maar praten over de transcendentie van een grote kloof. Het boeddhisme kent dat onkenbare ook, maar het boeddhisme benadrukt allereerst die onlosmakelijke verbondenheid. God niet. Dat diepste werkelijkheid is totaal met ons verbonden. Totaal. Laat ik het met een beetje theologisch woord dan zeggen, of filosofisch, immanent. Hier in deze werkelijkheid. Dat diepste waar wij het gisteren over hadden, dat onuitsprekelijke. Dat levende en bodemloze, dat familiejuweel, dat allerdiepste. Het is een risico om een taal te gebruiken dat het alleen boven en buiten is. En dat benadrukt hij heel erg sterk. En vooral dat tot uitdrukking komt in het Mahayana boeddhisme. Dat is nu eenmaal een boeddhistisch woord, de bodhisattva. Dat afdalen. Het afdalen naar beneden. Ieder op zijn manier, overal. En dat naast de ontdekking, dat is ook een ontdekking van het hart, dat het zojuist zoals de borg, dat is het totaal niet geweten en nu plotseling bekend tot hartbrekens toe. Het is allebei waar. En elke religie schiet tekort als het probeert daar iets over te zeggen. Het is te intiem. Bovendien, zegt hij, is het te persoonlijk. Het is te uniek voor iedereen. Kom daar niet aan. Het kwetst zo. Blijf daar af. Dat is het, zou ik maar zeggen, het heilige de heilige in ons. Of in u. In iedereen. Waar we zelfs tegenover onszelf amper over kunnen stamelen. Maar, zegt hij, het is niet alleen ondoorgrondelijk. Het is ook grenzeloos nabij. Dat zijn woorden van Marcel Abbé. Meer nabij dan alles wat ik mijn ik kan noemen. En waarvan het boeddhisme dus zegt dat het in de weg staat. Het diepste ware zelf oversterkt het totaal. Maar het is zo nabij. Zo intiem. En het blijft mysterie. Ontzagwekkend. En boeiend. Fascinerend. En intiem. En voor de rest eigenlijk zwijgen. En dan wil ik iets zeggen over Fortman. Want vanuit het studeren van mijn Russische literatuur kwam ik wel zo'n kritiek tegen op mijn eigen, laat ik zeggen, religieuze zoektocht van die God boven en buiten, wat voor mij door mijn opvoeding ook zo sterk was. Wat nu eenmaal ook een soort stempel is op onze westerse religieuze traditie. En daar waren in bij Russische schrijvers in elk geval andere geluiden. En Fortman was daar zeer door geraakt. Die was maar net benoemd in Nijmegen voor hoogleraar vergelijkende godsdienst en cultuurpsychologie. ik wil iets vertellen over zijn inaugurale reden. Wat hij had als titel: aan de mens nabij. Aan de mens nabij. Iets wat ons treft, wat zo diep van binnen is, zoiets van het hart, een geraak zijn, maar dat is niet een goed woord, dat ontdekken, zo nabij. Hij gebruikt precies de woorden van Masao Abe. Dat was zijn titel, aan de mens nabij. En die inaugurale reden, en de roeping van Fortman, waarin hij alleen stond. En in onze diepste roeping staan we allemaal alleen, of we hem waar kunnen maken of niet. Daarin zie ik mijn levenswerk, om dat duidelijk te maken. Dat waar een historisch christendom spreekt over een God boven en buiten ons, dat juist hier, laat ik zeggen, in het hart, dit is het hart, aan de mens nabij is. Zijn grote standaardwerk, dat heet met een moeilijke titel, Als ziende de onzienlijke. Dat gaat over, sorry voor het woord, het ervaren. Hier in deze wereld, in ontmoetingen, in onszelf, in dat familiejuweel. Maar ook in dat diepste, in dat familiejuweel waar we het gisteren over hadden, wat nooit door de poort naar binnen komt, in een ander. En wat zo uniek is dat ik het bij een ander niet eens kan duiden, dat ik daar niet aan mag komen. Zo is een ander bij mij niet. Zo. En dat toch, noem het maar in de taal van de Zen, van hart tot hart is. Of met een uitdrukking van de Boeddha. En die moet genoemd worden naast dat verhaal van gisteren over dat familiejuweel. Het is die diepste ontdekking wat het meest nabij is. Wat alles overstijgt, wat alle kenbare overstijgt, is tegelijk in de woorden van de Boeddha. U kent dat, het is bijna Vlaams, maar het is Pali. Pratitya Samutpada. Bewegend, levend, scheppend, handelend, Samutpada. Samen de uit, het pad. Dat is fundamenteel. Dat is fundamenteel. Dat is de ontdekking, zeg maar, van het Mahayana-boeddhisme. Dat wij zo allemaal betrokken zijn. En op allerlei manieren komt dat tot uitdrukking. In de Sutra van Kuan Yin, daar krijgt het, als iemand gered kan worden door iedereen, al twijfel je te pletteren aan jezelf, wij kunnen dat niet checken, onszelf niet. En dat zal ik nooit de woorden van mijn pleegmoeder vergeten. Als ik vroeger, toen ik jong was, de neiging om alles te checken en vooral te denken dat ik het allemaal fout deed. Jongske, kom er niet aan. Leg het daar neer. Leg het daar neer bij de eeuwige moeder. Niet in Korek, niet in Pluizen. Dat is het, hè. En tegelijk is dat waar. Geef het uit handen, maar hoe wij ook zijn, wat we ook zijn, wat we ook doen, met alle twijfels, wij zijn een stukje van dat web van Indra. Van wat dat uitdrukking komt in die sutra van Kuan Yin. Als iemand gered kan worden door. Al kunnen we ons dat niet voorstellen. Laten we eerlijk zijn. We kunnen ons niets voorstellen van alles waar het hier ten diepste om gaat. Niet alleen hier. In elke religie. En een andere prachtige tekst is natuurlijk die we ook zingen. Paul moet maar kijken wanneer. De Avatamsaka Sutra. Dat is dat web van Indra. Dat is een web. Een soort vangnet. Eigenlijk is het een uitdrukking van wat Masao Abe zegt. Die afdaling gaat zo zeer. Het gebeurt hier. En de neiging van een religie is. Ik kan het niet. Het gebeurt daar. Iets wat een theoloog ooit noemde. Een soort bilicus glaube. Nou ja, ben je gek. Maar wij staan er middenin. En het grote. En waar ik zo geraakt ben door Masao Abe en Hisamatsu. Is dat hij aan het boeddhisme die dimensie teruggeeft. Ten eerste van, hij noemt dat die profetische dimensie. Dat wij betrokken zijn op wat hier gebeurt en dat wij moeten handelen. En dat ontwaken, wat dat ook is, niet een soort inzicht is van waarin het dan verder rusten is. En waarvan je kunt zeggen, heerlijk dat ik lekker dat bewustzijn heb. Maar het is allereerst doen. Wat ga je doen? Dat is. Elke religie heeft zijn blinde vlekken. Elke religie heeft zijn accenten die eenzijdig zijn. En zeker in het boeddhisme is dat gevaar van quietisme en berusting aanwezig. Het lijkt of zitten in meditatie, of dat gaat om een soort persoonlijk ontwaken. Maar het gaat om die inzet waar Marcel Abbé over sprak met die afdaling of die ontlediging. En waar de Sutra van Kuan Yin over spreekt. En nu kom ik terug bij dat Jodendom. En die ene regel. Als iemand gered kan worden door de Shekhinah uit de Joodse mystiek. Dat is een term die waarschijnlijk de meesten van u weinig zegt. Mij vroeger ook niet. Maar ik heb ooit het boek gekregen van een Joodse schrijver. Een Rus natuurlijk. Chaim Nachman Bialik. En dat heeft mij zo geraakt. The Scroll of Fire. De rol van vuur. Het is een symbolisch verhaal dat toen de tempel in brand gestoken werd, de val van Jeruzalem, en alles in vlammen opging, dat een stukje van dat, van die papierrollen, die heilige schriften, dat daar stukjes zo van verdwaalden in deze wereld. En als brokstukken overal overleefden. En dat werd verbonden met de naam die in het Oude Testament ook wel voorkomt, met de wijsheid Gods, of eigenlijk, Shekhinah betekent letterlijk de inwonende. Dat wat immanent is. Tegenover dat transcendente van God daarboven en daarbuiten, waar Marcel Abbé kritiek op heeft, waar Fortman over zegt, het is ons zo nabij, dat lag besloten, al in het Oude Testament, in dit begrip. En na de val van Jeruzalem werd dat in de rabbijnse literatuur opnieuw opgenomen. En die schrijver Bialik geeft daar die schrijft daar ontroerend over. Voor hem is dat een leven, een archetype. Zoals voor een katholiek dat de moeder Maria is. En voor mij ook altijd nog prachtig. De moeder Gods. En bij de Russen helemaal. Van de 90 kaarsjes die aangestoken worden, zijn de 100 kaarsjes zijn er 90 bij de moeder Gods. Laten we eerlijk zijn. En in China is dat van de 100 kaarsen die opgestoken worden in een boeddhistisch klooster, zijn er 90 bij Kuan Yin. Het is of van binnenuit. Vooral in de echte nood, of daar toch vooral een roepen is om, laat ik zeggen, eerder die moederlijke gestalte. Ik heb misschien wel eens verteld over een Russisch schrijver, Sinjavski, die gemarteld is in de Stalin-tijd en die atheïst was en een halve pornoschrijver. En die daar zo'n ommekeer meegemaakt heeft. Ik heb die tekst wel eens genoemd. Een kleine deur, zegt hij dan, is voor mij opengegaan. En ik heb gezien, maar ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Pas toen alles ophield, toen ging het open, plotseling. En uit zichzelf. En als hij dan een taal zoekt, zegt hij, ja, wat deed ik toen ik daar gemarteld werd? En ging toen alles doodliep, toen ik het niet meer wist. Ja, toen riep ik de gebeden van de moeder Gods die ik kende. Waarom tot haar? Waarom tot haar? Dat weet hij ook niet. Kom er niet aan. Misschien is dat zo'n oergegeven van de mensheid dat dit archetype ontdekt wordt. Het is natuurlijk ook een archetype. Het is net wat ik gisteren zei, een soort, het is een second hand rose. Alle woorden. Maar het is blijkbaar zo belangrijk dat wij, zoals wij in kunst iets uitdrukken en verbeelden en in schoonheid, dat ook in die begrippen doen. En wat mij zo raakte, dat is, ik heb nu een tijdschrift, ik kreeg dat heel onverwachts, maar het is al, tijdschrift is denk ik een van de belangrijkste internationale tijdschriften van katholiek tijdschrift, Concilium. Sommigen kennen dat misschien. En dat hele nummer was gewijd aan vrouwelijke theologen die zoeken naar een nieuwe uitdrukking. En wat mij het diepste raakte daarin, want ik ben het gaan lezen, waar het accent precies ligt gelegd wordt waar Fortman het op legt. Het moet aan de mens nabij zijn. Het mag niet een vluchte zijn. Ook niet als wij de Shekhinah noemen. Het is een vrouwelijke gestalte. Het is een vrouwelijke archetype. Alle valkuilen komen daarvoor die we ook met een mannelijke God hebben. Het is daarboven, het is daarbuiten. We plakken een nieuwe naam op een oude structuur. Dat is het niet. Wij moeten iets nieuws ontdekken. En vooral dat het ons nabij is. En dat wij het uit moeten drukken wat de Shekhinah is. En intussen is het groter dan wat wij zijn. Dat wordt ook gezegd. Het overstijgt ons. Juist, dat is aangrijpend. Dat wat ze onder. Juist waar wij botsen. En daar botsen we altijd op de begrenzingen van onze mogelijkheden om een ander te helpen. Op alle gebieden. En misschien, dat staat er ook in, is dat al heel moeilijk toe te geven. Wij zouden zo graag met alles wat wij met wetenschap en alles ontdekt hebben. En wat wetmatig is, help, te hulp schieten. Maar deze Joodse vrouwen, die dit opnieuw ontdekten, en vaak, ze worden beschreven, in vreselijke omstandigheden, verkrachtingen van kinderen, moord, uitzichtloosheid, ondraaglijk lijden. Wat moeten wij doen? Dat is groter dan onze mogelijkheden. Daar heb ik geen taal voor. En zij, en daar kunnen we alleen maar onze handen voor vouwen, dat is te intiem om te bekritiseren, zij ontdekken dan die oude Joodse term, de Shekhinah. Die inwonende, dat wat tussen ons is als wij echt op elkaar betrokken zijn. Hoe dan ook, hoe dan ook. Zo'n beetje als, dat wordt ook aangehaald, als twee of drie mensen samen diep betrokken zijn bij iets. Of in, het zij in gebed, of in liefde, of in ontmoeting, of in geraakt zijn, of herkenning. Dan is dat iets groters. Hoe druk je dat uit? Alleen maar door te zeggen, iets groters. Sorry, het is afschuwelijk dat dat woord iets dan opduikt. Net als het woord energie, of zo, of vonk. Dat is het niet. Het is het, ja sorry, dat weten we allemaal, dat dat juist het meest levende is. Dat dat juist object en abstractie doorbreekt. En daar staan we. En daar moeten we, daar kunnen we alleen maar luisteren. En dat is in de teksten die deze vrouwen proberen te schrijven uit hun nood. Want die theologen hebben van Joodse volksvrouwen die tegen de muur stonden, die ontdekten wat wij in de ochtend, ook vanochtend, citeerden in het gebed voor alle noden. Dat zij die door iedereen verlaten zijn, mogen thuiskomen bij een hart dat luistert. Maar als dat er niet is, wat dan? Dan toch. En dat zij die het leven niet meer aankonden, en dat waren er nogal gevallen, de concrete gevallen die genoemd worden, dat zij opgevangen worden door het grote mededogen. Hoe? Alleen afschuiven, alleen zeggen, ja, daar kan ik niks aan doen. Of zijn wij daar toch bij betrokken? Desnoods staat er met het roepen als Job, met het schreeuwen. En ontdekken dat dat een kracht is. Met ons gebed, met het uiten. Of soms met het zingen. Of soms uit dankbaarheid ook omdat we weten dat onze begrenzingen overstegen kunnen worden. Hoe dan ook. En dat dat levend is, levend. Allereerst levend. Meer levend, meer intiem, meer warm. Dan alles wat wij met onze beperkte mogelijkheden kunnen. Dat heeft mij zo geraakt dat de kritiek van deze vrouwelijke Joodse theologe op het bestaande godsbeeld zo dicht ligt bij wat Fortman zegt over aan de mens nabij. En over, sorry voor dat rotte woord, immanentie. Dat is allemaal zo kil. En wat Hisamatsu en Masao Abe bijvoorbeeld op die, over die ontlediging van God probeert te zeggen. Dat het hier is, dat het hier gebeurt. En dat het gevaar van elke religie is dat we het naar daar de verantwoording afschuiven. En dat dat de ommekeer is. En goddank dat dat door Masao Abe en Hisamatsu binnen het Zen-boeddhisme opgenomen wordt. Want dat is nieuw. Er was veel quietisme. Er was veel buiten de problemen blijven. Met uitzonderingen. Thich Nhat Hanh is een grote uitzondering. Die zegt dat met dezelfde woorden. Wat heeft het voor zin om te spreken over ontwaken? Of mijn oorspronkelijk gelaat. Als dat alleen maar iets waar ik lekker in kan verwijlen. En niet iets waarmee ik juist iets kan doen wat ik niet kon. Toen ik nog vast zat in mijn beperkingen en alles. Dat is toch dat diepste familiejuweel. Dat is die ontdekking. Dat wij dat wel tot uitdrukking kunnen brengen. En dat raakt mij in de verwoordingen van die theologen. Die Joodse vrouwelijke theologen. Joodse vrouwelijke rabbies. Die er blijkbaar ook zijn. En die uit de klachten van mensen die ze gehoord hebben. En ze zeggen dat is ons schreven een gebed maken. En die Shekhinah levend maken. Voor ons is dat ver van ons af. Maar we hoeven maar te denken aan de moeder gods, of Maria in de katholieke traditie, of aan Kuan Yin in de boeddhistische traditie. En ineens kan zo'n regel misschien voor ons tot leven komen. Ik heb u al verteld, het boek van Bialik, daar staan prachtige gebeden op van die man die echt in nood was en verschrikkelijk eenzaam was en zich verloren voelde. En dan ook, maar spreekt tot die Shechina. Dit is een traditie waarin dit leeft. En binnen die grote ontmoeting en die mutual inquiry. Ik denk dat het zo waardevol is dat we ook luisteren naar de stem van deze Joodse vrouwen die uit een totaal andere traditie dezelfde ontdekking doen die het boeddhisme deed met Kuan Yin. En dat dat een oproep is allereerst aan handelen. En tegelijk om te ontdekken waar ons handelen uiteindelijk op een failliet botst, dat het niet meer kan. Dat we met lege handen staan. En dat we misschien alleen maar kunnen vloeken. Dat daar iets groters is. Wat we uiteindelijk ook doen als we de stilte ingaan. Maar voordat we de stilte weer ingaan, zou ik die tekst willen voorlezen van die Joodse rabbi, die ze een beetje bij elkaar geschaapt heeft uit die noodkreten van die volksvrouwen die geen uitkomst meer zagen. Het is, in elk geval is het een tekst die we kunnen stellen naast onze Maria gebeden. Die mij heel erg raken. En naast de teksten van Kuan Yin, die mij ook raken. Dit is eigentijds en het is geschreven door een vrouw. Shechina, kom, o kom. Shechina, ik roep om jou. Schenk mij jouw kracht in mijn nood. Help mijn gekwetste hart te helen. Mijn gebroken hart. Shechina, jouw aanwezigheid in mijn leven is zo subtiel, zo ver weg. Dikwijls vergeet ik je. Vergeet ik je binnen te laten. Toch blijf ik beschut in de schuilplaats van jouw liefde. Schuilplaats is een uitdrukking die altijd gebruikt wordt in verband met de Shechina. Zij houdt zich schuil hier. Op de plekken waar je het niet vermoedt. In een hoek van die Bialik zegt, in een hoek van een kamer waarin hij zich verloren voelt. En tussen haakjes, ik weet niet meer in welke film. Of het is in de Shoah. Of het is in de Holocaust. Ik weet het niet meer. Er is een film. Daar zijn bepaalde episoden van die verschrikking in zwart-wit gefilmd. Misschien is het zelfs nog een andere film, maar het gaat daarover. En in die zwart-wit film is steeds één meisje ingetekend, soms op de vlucht, soms verbergt ze zich, onder andere in een keukenkastje, dat is toch een schuilplek. Eén meisje is steeds ingekleurd. Is dat dat? Ah, dat is het. Dat wist ik niet meer. En op het einde ligt ze ook op een wagen. Ze ligt op een kar als ze naar de ovens gereden wordt. Als ze vergast is. En ik weet niet waar ik het gelezen heb. Maar de maker van die film heeft gesproken, voordat hij die film maakte, met iemand die wist over die symboliek. Dat archetype van de Shechina. En dat is bewust geprobeerd in die film om de Shechina uit te drukken in dat gekleurde meisje. Dat maakte het voor mij ook levend toen ik dat had. Dan krijgt het ineens iets wat het veel dichterbij brengt. Want dat is waar die feministen ook voor waarschuwen. Kijk uit dat het niet weer wordt zo een nieuwe godin, zo een nieuwe moedergodin. Dat is juist niet, het is hier. Kunt u niet even een etiketje op een oud beeld plakken? Wij moeten het opnieuw ontdekken. Dat zijn deze woorden. En die schuilplaats, dat is overal waar je het niet vermoedt. Overal hier onder ons. In de schuilplaats van jouw liefde. Shechina. Ik weet, ik vermoed, dat ook jij mij roept, zoals ik jou. En dat jij wacht op de terugkeer van jouw verloren kind. Nooit kan ik jouw mysterie begrijpen. Nooit. Zelfs als ik je wil zoeken. Ik weet niet eens waar te beginnen. Maar als ik tot jou schreeuw. Ben je toch nabij. Vind ik je toch weer hier. Hier. In mijn hart. Shechina. Breng me weer thuis. Mij. Die uitgestrooid ben. In de vreemde. Mij. Die enkel leeft. In ballingschap. Wij gaan terug de stilte.